Johannes 11, vanaf vers 47. Waar staat: de overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad en zeiden: wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien we hem al zo laten geworden, zij zullen alle in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die dezelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets en gij overlegt niet dat het ons nut is dat een mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde jaars profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm, en verkeerde al daar met zijn discipelen. En het paascha der Joden was nabij, en velen uit het land gingen op naar Jeruzalem voor het paascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander staande in de tempel: wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven opdat zij hem mochten vangen. Tot zover. En daarna, na deze laatste versen die we gelezen hebben, gaat het verhaal weer verder met Jezus. Dan kwam 6 dagen voor het paascha te Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Dat wil zeggen dat daar meteen de draad weer opgenomen wordt bij Lazarus en de opwekking van Lazarus, zoals die beschreven was in het eerste deel van Johannes 11. En zo eindigt trouwens ook de volgende pericoop, want daarna wordt in Johannes 12, vanaf vers 12, gesproken over de zogeheten intocht in Jeruzalem. En daar wordt ook in vers 17 opnieuw gesproken over Lazarus. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat het stukje wat wij zojuist gelezen hebben inderdaad onderdeel uitmaakt, eigenlijk bijbels gezien, onderdeel uitmaakt van deze hele geschiedenis over Lazarus, zijn ziekte en dood en zijn opstanding. Betekent ook dat al deze dingen direct in samenhang gelezen moeten worden met deze opwekking van Lazarus. En dat betekent bovendien dat als hier in het laatste deel van Johannes 11 gesproken wordt over dat één mens zou sterven voor het volk, opdat het hele volk niet verloren zou gaan, dat de dood, dat daarmee gesproken wordt over de dood van de Heer Jezus weliswaar, maar het wordt rechtstreeks dus in verband gebracht met de dood en daarmee ook opstanding van Lazarus. Zodat weliswaar over de dood van de Heer Jezus gesproken wordt. En er wordt ook gezegd aan het einde van het deel dat men van plan was hem inderdaad te vangen en eventueel ter dood te brengen. Maar het neemt niet weg dat voordat dat werkelijk plaatsvindt in de volgende hoofdstukken deze aankondiging direct in verband gebracht wordt met de opwekking van Lazarus. En dat is natuurlijk zo, zoals we al in de vorige keren gezien hebben, omdat Lazarus rechtstreeks een type en illustratie is van de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. En in het bijzonder van zijn tegenwoordige positie, namelijk die van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee zijn we bij een ander punt. Het gedeelte wat wij gelezen hebben wordt rechtstreeks ook in verband gebracht met Caiaphas, de hoge priester, op dat moment althans, maar daar hebben we straks nog over, de hoge priester die zijns ondanks een profetie uitspreekt, die van grote strekking is, want niet alleen wordt gezegd dat hij een profetie deed, in tweede plaats wordt gezegd dat die profetie niet alleen het Joodse volk betrof. En daar zal Caiaphas met geen mogelijkheid aan gedacht hebben. En waar het maar om gaat is dat we dus op twee verschillende manieren De aanstaande dood van de Heer Jezus in verband gebracht zien met zijn daaropvolgende hoge priesterschap. Aan de ene kant door de opwekking van Lazarus als type van de hoge priester, en in de tweede plaats door het noemen van Caiaphas met zijn uitspraken die hoge priester was en daarmee officieel een type was van de latere hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat de man ongelovig was, heeft daar verder niks mee van doen. Het is eigenlijk wel een beetje komisch trouwens, dat een ongelovige man profetieën uitspreekt waarvan hij zelfs geen enkel idee heeft, maar die wij niettemin vandaag nog lezen en zelfs bestuderen. Nou, terug dan naar het begin. Er staat in vers 47: de overpriesters dan en de fariseeën vergaderden de raad. Die raad is uiteraard de Joodse Hoge Raad, dat is het Sanhedrin. De meningen daarover zijn niet altijd eensluidend, maar de gedachte was dat deze Joodse Hoge Raad de rechtstreekse voortzetting was van de Raad van Oudsten die Mozes in de tijd had ingesteld, mede op initiatief van zijn schoonvader Jethro, die koning en priester was van Midian, maar die daarmee het type is van de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Zo is dat nou eenmaal, daar kan ik er zo gauw niet op ingaan. Hè? En u weet hopelijk, maar anders zeg ik het zo even tussendoor, dat de kudde van Jethro, die Mozes 40 jaar gehoed had in de woestijn, een type is uiteraard van de gemeente in onze dagen. En toen die 40 jaren met die kudde in de woestijn erop zaten, toen kreeg Mozes een andere kudde mee, eveneens 40 jaren, eveneens in de woestijn. En dat waren de kinderen Israëls, zoals dat zo mooi heet. En het zal duidelijk zijn wat daar de betekenis van is. Ik vind dat een prachtige geschiedenis. Als je die grote lijnen ziet in die geschiedenis, dan ben je al heel end. Hè? Je vindt daar de geschiedenis van Mozes, die eerst de Egyptenaar doodslaat en toen daarbij dacht, want daar staat er in Genesis niet bij, maar in Handelingen 7 wel, die daarbij dacht dat hij hoopte dat Israël daardoor in hem de beloofde verlossen zou zien. Dat staat er gewoon in Handelingen 7, hè? Dat Mozes sloeg die Egyptenaar dood en hoopte dat zijn volk in hem daarmee de beloofde verlosser zou zien. Dat deden ze niet, ze wilden hem niet. Dus verdween Mozes. En dat is een beeld van de eerste komst van Christus uiteraard, waarbij de Heer Jezus hoopte dat Israël in hem de verlosser zou zien. Dat is heel gemakkelijk. Dat is ook de enige reden waarom het in Handelingen 7 gezegd wordt. Mijn Handelingen 7, de reden van Stefanus, dat moet ik goed herinneren. Maar zoals de Heer wegging, zo verdween toen ook Mozes. Maar Mozes kwam terecht bij een hoge priester, wiens zoon hij trouwens ook werd. Nou ja, schoonzoon. Maar in de Bijbel blijft dat gewoon. Wiens zoon hij werd. Een hoge priester en koning. Het type van Christus, de hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek, naar het nieuwe verbond. En ik kreeg een kudde mee van zijn schoonvader Jethro. Dat is een beeld van de gemeente in onze dagen. En pas na de voltooiing van dat werk, als die 40 erop zitten, in de overdrachtelijke en niet in de letterlijke betekenis, hè, als die periode erop zit, dus die tijd, dat is 40 altijd, hè, tijd. Als die tijd erop zit, dan volgt een andere periode, een andere tijd. De tijd waarin Mozes alsnog de verlosser van Israël zou zijn en terugkeerde naar Farao enzovoorts. En waarbij het volk bij die gelegenheid hem wel als de beloofde verlosser accepteerde. Nou ja, tussen aanhalingstekens, maar niettemin, zo gebeurde het toch. Die geschiedenis is dat. Maar op initiatief van deze Jethro werd inderdaad die raad aangesteld. Een soort van parlement of hoe je dat maar heten mag. Een adviserend orgaan, maar niet meer 70 man. En in de dagen van de Heer Jezus bestond die raad niet nog. Want dat kan helemaal niet. Maar die bestond weer. Ongetwijfeld omdat men die weer heeft ingesteld in de dagen van de Babylonische ballingschap. Ja, want heel die regering van Mozes en zijn raad, die hield uiteraard ooit een keer op. Al was het maar in de dagen van Richteren. Of die in de dagen van de koningen nog bestaan heeft, zou zo, of weer bestaan heeft, zou zo niet kunnen zeggen. Maar daarna in de dagen in de dagen van afgoderij, en zeker in de dagen van ballingschap, bestond die raad heus niet. Dat betekent dus dat die Joodse raad zoals die bestond, onder de naam het Sanhedrin, dat die Joodse raad pas ook weer ingesteld is bij ter gelegenheid van de Babylonische ballingschap, bij de opkomst, de ontwikkeling van het judaïsme, zoals we dat tot vandaag nog kennen. Zo'n Joodse hoge raad bestaat trouwens vandaag ook niet. Dus is niet altijd geweest, maar het was naar het voorbeeld van Mozes. Vandaar dat er 71 man deel van uitmaakte, want de Joodse hoge raad bestond uit 70. En dan Mozes aan het hoofd uiteraard, dus dan had je er 71. En dat was in de Bijbelse tijd ook zo, zoals misschien niet direct uit de Bijbel blijkt, maar dan toch wel uit Joodse bronnen. Hoe dat ook zij, als het staat overpriesters, dan weten we langzamerhand dat dat de aanduiding is van die priesters die deel uitmaakten van de Hoge Raad. Het waren uitsluitend priesters, levieten, priesters. En als er dan staat de overpriesters en de fariseeën, dan betekent dat gewoon de overpriesters uit de fariseeën. Het waren aanhangers dus van het fariseïsme, die priesters, en die vormden een meerderheid in de raad. Vandaar dat ze altijd konden doen wat ze wilden. En die vergaderden de raad, en toen moest er overleg gepleegd worden. Ze zeiden, wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. En deze mens is uiteraard de Heer Jezus. En het probleem was niet dat hij vele tekenen deed, maar het probleem was de consequenties daarvan. Daar gaat het natuurlijk ook om. Deze tekenen immers werden gedaan, en bovendien door Johannes beschreven, opdat wij zouden geloven en opdat de aanschouwers daarvan zouden geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat zij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. Enigszins vrij geciteerd uit Johannes 20, vers 31. De tekenen zijn dus, hebben dus inderdaad tot doel om de mens tot geloof te brengen dat Jezus is de Christus. Vandaar dat zij ook overleggen in vers 48 en zeggen, indien wij hem al zo laten geworden, dat schijnt erachter te moeten tegenwoordig, dus er staat schuingedrukt ertussen, hè? Ik weet niet. Is mijn vraag, hè? Het kon een germanisme wezen. Nou goed, indien we hem al zo laten, zijn gang laten gaan dus, met rust laten, eigenlijk moet je lezen, indien we hem al zo laten, dan hoeft de geworden er niet meer bij, hè? Als we hem dus zijn gang laten gaan, zo zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. Of ze bij die toekomstverwachting gelijk hadden, is nog maar zeer de vraag. Wat is nog maar zeer de vraag of allen in hem zouden geloven. Ik waag dat te betwijfelen, maar zij waren daar in ieder geval bang voor. Daar gaat het maar om. Ze hadden de gedachte dat door deze tekenen van de Heer Jezus men inderdaad tot geloof zou komen. Nou was dat officieel natuurlijk wel de bedoeling, maar of dat ooit zo gebeurd zou zijn, waag ik altijd te betwijfelen. Omdat blijkt dat Israël altijd tekenen vroeg als bewijs van een ongeloof. Zo staat het, hè? Een ongelovige geslacht vraagt een teken. En zolang er tekenen gedaan worden, kun je er zeker van zijn dat je te maken hebt met een ongelovig volk. Zo zit het eigenlijk. Dus er was hoogst twijfelachtig, maar het was in ieder geval hun redenering. Indien we hem al zo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. Dat wil zeggen, in de algemene betekenis, zij zullen allen hun vertrouwen op hem stellen. Ze zullen hem volgen, ze zullen allemaal zijn discipelen worden. En dat is een beetje moeilijke situatie, zo niet onmogelijke situatie voor het Sanhedrin, want als het hele volk achter Jezus van Nazareth aanloopt, dan zit dat Sanhedrin er maar voor spek en bonen bij. Hoe ik dat straks in een conferentie in Duitsland moet zeggen met een paar Duitsers erbij, weet je, hoe vertaal je dat met voor spek en bonen in het Duits? Ja. Hè? Nou ja. Ik zal er nog eens over denken. Ja, dit soort uitdrukkingen begrijpen die mensen dan in ieder geval niet. Maar wij begrijpen het gelukkig wel, hè, wij Hollanders.
Omzonst heet dat.
Omzonst, ja. Voor niks. Ja. Ijdel. Hè? Dan zitten ze daar wel, maar er is niemand die naar ze luistert. Dan krijg je ongeveer zo'n situatie als de Tweede Kamer hier in Nederland. Maar die doen maar het volk trekt zich toch niks van aan. Nou goed, dat even terzijde. Maar het is natuurlijk niet een situatie waar het Sanhedrin blij mee zou zijn, maar wel een reële. Als het zo is, namelijk, dat het volk tot geloof zou komen in de Heer Jezus, of meer in wat algemeen politiekere termen, als men hun vertrouwen, hun stem zou uitbrengen op hem, dan had het Sanhedrin meteen niks meer te vertellen. Het probleem van het Sanhedrin is natuurlijk dat het maar zeer beperkte macht kon uitoefenen over het Joodse volk, omdat de militaire macht, zullen we maar zeggen, in handen was van de Romeinen. En het Sanhedrin beschikte weliswaar over wat krijgsknechten, maar met zeer beperkte bevoegdheden vanwege de Romeinse bezetting. En als je dus niet op andere manier je beslissingen kracht bij kunt zetten, dan heb je dus niks, hè. Ik weet dat, ik begrijp dat nog nooit zo goed, hoe dat gaat als er een staatsgreep plaatsvindt, hè. Stel je nou voor dat ik naar Den Haag ga en ik zeg tegen Lubbers, ga maar naar huis. Hè? Dan betrek ik het katshuis wel, dan denk ik, dan gebeurt er toch nog niks. Ik bedoel, hoezo? Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar het punt is wel, je moet natuurlijk wel machtsmiddelen hebben om het volk je wil op te leggen. En als je dat niet hebt, dan zul je het respect van het volk moeten hebben, zodat men vrijwillig doet wat je wil. Hè? En als je niet beschikt, dat zal ik je eens wat vertellen, we zijn hier nou toch zo bij elkaar. En als je niet beschikt over wapens om je wil op te leggen, dan is het beste alternatief wat ik u dan kan aanraden, is gebruik te maken van de godsdienst. Dan doe je een beroep op de religieuze aanleg van de mens en dan zeg je dat God het wil. En dat God aan je kant staat en dat God het met je eens is enzovoorts. En dan moet je kijken waar die mensen lopen. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Dus ook de achtergrond van dat de staat in de loop der eeuwen zich altijd meester gemaakt heeft van de religie. Dus de eenvoudigste manier om macht te hanteren. En dat gebeurde binnen het Jodendom net zo goed. En in onze wereld gebeurt dat nog steeds. Er zijn altijd de kerken, of althans religieuze groeperingen, die ingeschakeld worden. Want als je kunt zeggen dat God aan je kant is, dan worden de mensen bang. Dat doen ze het misschien. Ja. En dan kun je dreigen met hel en verdoemenis in plaats van met een bekeuring. En bij sommigen maakt het meer. Nee, zo zit dat gewoon. Dat is een bekend gegeven. Hè? Kunt je er beter niet in verdiepen, moet ik er meteen bij zeggen. Maar zo werkt het in de praktijk wel. En dat is wat de Joodse Hoge Raad ook deed. Ze hadden de macht over de godsdienst. En op die wijze macht over het volk. Op een andere manier ging het niet. En het probleem met de Heer Jezus is niet dat hij politieke macht uitoefende. Want dat deed hij helemaal niet. Hij maakte geen aanstalten om het Sanhedrin onderuit te halen. Of om de Romeinen te verdrijven. Ook niet om de Romeinen te verdedigen of iets dergelijks. Integendeel. Maar hij raakte hun aan hun godsdienst. En daar gaat het om. En dat is de reden waarom het Sanhedrin ingrijpt. Niet omdat ze het ook godsdienstig niet met hem eens waren, maar gewoon omdat het hun eigen plaats kostte. Hun macht zouden ze verliezen. En daar schijnt het in de wereld allemaal maar om te draaien, hè? Om die macht. Nou goed. Zij zeggen dus, indien we hem laten geworden, dus is geen vraag naar of hij de waarheid spreekt of niet, en of het nuttig is voor de mens of niet. Ze zeggen, indien we hem laten geworden, zo zullen alle in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en wegnemen, zowel onze plaats als ons volk. Het ging er niet om wat er tot stand gebracht zou worden in hun gedachten. Het ging erom wat er afgebroken zou worden. Nou, ik zal er maar niet verder op ingaan. Maar dat is altijd de moeilijkheid. In elke bestuurlijke aangelegenheid is dat het probleem. Veranderingen kunnen op zich best positief zijn. Maar het probleem is dat bij veranderingen op dit niveau altijd mensen hun positie kwijtraken. Daar zit het probleem. Nou ja, goed. Ik heb nog een paar dingen, maar ik kan beter niet zeggen, want het heeft met de Bijbel verder niks te maken. Dus laat ik maar.
Bewaren we voor dinsdagavond.
Die bewaren voor dinsdagavond. Daar zit ik toch in Den Haag, dan kan ik dat daar weer eens.
Dat is discriminatie van deze groep.
Ja. Nou ja.
Voorkeursrecht.
Dat komt misschien niet.
Ja, dat is waar. Ja. Goed, nou, laat ik er weer bij. Zij zeggen dus, de Romeinen zullen komen, want die stonden boven hen, en wegnemen beide onze plaats en volk. Wegnemen ons volk, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het Joodse volk was immers het Joodse volk, omdat zij een Joodse godsdienst hadden. En dat is eigenlijk nog zo. Alleen, nou, in de praktijk niet, maar officieel. Wel, heb u dat ook? Ik heb er al een paar keer over gesproken inmiddels, dus dat komt me nou weer helaas te pas. Ik geloof dat het vorige week zondag was, of nog een week eerder, dat ik s'avonds laat een Nederlandse televisiezender opkreeg. En daar was men aan het spreken over wat de Joodse identiteit eigenlijk was. Ik heb het programma niet geheel gezien. Ik denk dat aan het begin van het programma gevraagd werd wat de Joodse identiteit was, werd aan nogal wat leiders binnen belangrijke figuren in de staat Israël, hè, werd dat gevraagd, wat dan de Joodse identiteit was. Maar toen ik ernaar keek, was de vraag kennelijk al veranderd in of er wel een Joodse identiteit bestond. Daar ging het dan eigenlijk om. En zo ja, welke was het dan? En het eigenaardige is dat, als ik het nou heel kort zeg, die luiden kwamen allemaal tot de vaststelling dat de Joodse identiteit niet eens bestaat. En dat je dus niet kunt zeggen wat het wezenlijke is van het Jodendom. Wat maakt iemand tot Jood? Op grond waarvan is iemand een Jood? Wat is dan die Joodse identiteit? Dat kon niet gezegd worden. Het antwoord was uiteindelijk dat de Joodse identiteit lag vast in de religie, de Joodse religie. Maar het probleem was dat in ieder geval in de Joodse staat, moet je je voorstellen, dat in de Joodse staat men zich met religie zo goed als niet bezighoudt. Dat wil zeggen, het is maar een kleine minderheid die daar überhaupt godsdienstig is. En daarvan is nog maar een kleine minderheid orthodox. Maar veruit het grootste deel is volkomen atheïstisch. Dat is heel eenvoudig te verklaren. Want als ze, zolang de Jood godsdienstig is, is hij namelijk niet sionistisch. En als hij geen godsdienst meer heeft en geen God meer heeft, moet er wat voor in de plaats komen. En dat is dan het sionisme. Ik klopt precies. Mijn aandacht werd steeds sterker natuurlijk, terwijl ik zat te kijken. Maar ik geloof dat ik vijf man gezien heb die ondervraagd werden. Waarvan er één zei, ja, de Joodse identiteit bestaat. En hij zei, dat is het streven naar de vorming en instandhouding van de onafhankelijke Joodse staat. Dat is de Joodse identiteit. En de andere vier zeiden, nee, de Joodse identiteit bestaat niet. En wat onze collega zojuist zei, dat is niet de Joodse identiteit, want een identiteit kan niet afhankelijk zijn van een doelstelling. Dat is streven naar iets, maar dat is niet iemands identiteit. En het is natuurlijk ook zo, want wat de man noemde was het sionistische ideaal, en dat is wat anders dan de Joodse identiteit. Bovendien deed hij daarmee onrecht ook aan de grote meerderheid van het Jodendom, die met het sionisme helemaal niks te maken heeft en ook niet wil hebben. Er zijn dan geen Joden dus, heeft hij dan eigenlijk gezegd. Hè? Dus daar bestaat hij. De andere vier zeiden gewoon, de Joodse identiteit zou het geloof moeten, of zou de, ja, geloof werden dan vertaald, maar dat is natuurlijk onzin. Ongeloof, hè. Het Joodse ongeloof is het, maar goed. Maar zou de Joodse religie moeten zijn, dat was de gedachte. Maar die was er eigenlijk niet meer. Was verdwenen, zodat de Joodse identiteit helemaal niet meer bestond. Nou, dat is het probleem in onze dagen. En dan niet ons, het is ons probleem niet. Hè? Wij weten wat de Joodse identiteit is. Die hebben wij namelijk. Hè? Nee, wij hebben de identiteit van Christus. De Jood bij uitstek. En wij geloven de God van Israël. En die van de Jood en van de koning der Joden. Ik bedoel, dat is geen enkel probleem. Het is wel te vinden, maar je vindt het dus ergens anders. Maar daar heb ik het straks nog over, omdat het hier ook genoemd wordt. Maar waar het om gaat is dat dat probleem niet alleen nu bestaat, maar toen ook. Wat is de Joodse identiteit? Hun godsdienst, natuurlijk. Godsdienst is wat de mens maakt en vormt. Wat je er ook zo slecht weer uitkrijgt, eventueel. Hè? Ik ben net door Leerdam gereden, dus nu heb ik het wel weer gezien. Hè? De mensen zijn ook anders. Dat kun je ook zo zien. Dat is niet alleen de buitenkant, hè? Was dat maar zo. Godsdienst maakt de mens tot wat hij is. Dat is zijn identiteit. En daar gaat het om, dus wat in zijn hart is. Nou goed, als dat volk dan de Heer Jezus nawandelt of in hem gelooft, dan is het daarmee de Joodse identiteit kwijt in die zin dat het niet langer onderworpen is aan het Sanhedrin. En dan hebben de Romeinen er geen belang meer bij om die Joodse provincie te handhaven als Joodse provincie met een Joods bestuur en met een Sanhedrin daarboven enzovoorts. Dat is inderdaad waar. Bovendien, waar het mogelijk was, hebben de Romeinen heus geprobeerd de bestaande godsdiensten onder de diverse volkeren uit te roeien. Waar ze dachten dat het mogelijk was. Dat hebben ze later met het christendom hebben ze ook geprobeerd. En de Joden waren ook niet in aanzien in de leesboekhandelingen, maar dan kun je dat zien. De heidenen vonden het vaak prachtig als de Joden tekeer gingen over hun godsdienst tegen de christenen. Dus tot vermaak van de heidenen, die vonden dat wel aardig. Die zo'n interne Joodse of Israëlitische aangelegenheid. Hè? Maar goed, hoe dat ook zij, als het volk inderdaad in hem, in de Heer Jezus, zou geloven, zou dat volk daarmee zijn bestaansrecht verloren hebben. En daar zit het probleem. En de Sanhedrin zag dat goed en wilde graag de positie behouden, vanzelfsprekend. De regering wil graag blijven zitten, maar dan heb je wel een volk nodig. Dus moet je zorgen Dat was de redenering. Dus moest men zorgen dat men van die Jezus afkwam. Want die verleidde het volk in de zin van, die maakt het Sanhedrin overbodig. En daarmee zal er een eind komen aan het judaïsme en het jodendom in godsdienstige zin als zodanig. En dat is natuurlijk ook zo. Want wat gebeurt er vandaag als een jood tot geloof komt in de Heer Jezus Christus? Ik vraag niet of u weet wat er gebeurt, maar ik vraag of u weet wat er gebeurt. Dan wordt hij een christen, houdt hij op jood te zijn. Voor God. De jodendom in godsdienstige zin bestaat dan niet meer. En in andere zin betekent het sowieso wel niks. Dat is het hele punt. Dat is ook de vijandschap van de Joden tegen de Heer Jezus en tegen allen die in hem geloven. Ook het hele boek Handelingen door en tot in onze dagen vanzelfsprekend. Omdat het bedreigend is voor het Jodendom als zodanig, ongeacht nog even wat er dan onder verstaan moet worden. En dat heeft het Sanhedrin heel goed gezien. Het was zeer bedreigend, dit optreden van de Heer Jezus. En ze zeggen dan ook, hij zal wegnemen of de Romeinen zullen dan komen, want als wij nergens meer invloed op hebben, zullen de Romeinen komen en wegnemen bij de onze plaats en volk. Nou, dat volk lijkt me duidelijk. En wat de plaats betreft, daar bestaat verschil van mening over, maar dat hoeft helemaal niet. Onze plaats kan zijn de plaats, namelijk de positie van het Sanhedrin. Dat lijkt mij trouwens echt het meest voor de hand liggend. Dat het dat betekent, want ze maken zich druk om eigen positie. De andere mogelijkheid is dat ze zich druk maken om hun plaats in wat aardsere zin, namelijk de tempel. Jeruzalem in het algemeen en de tempel en de tempelgebouwen in het bijzonder. Ook dat is niet zo'n gekke gedachte, want later, toen ditzelfde volk waar het Sanhedrin over spreekt niet tot geloof bleek te willen komen in de Heer Jezus, in deze mens, toen zijn inderdaad de Romeinen gekomen. Dat wil zeggen, toen zijn de Romeinen toch gekomen, want zo moet ik het dan zeggen. Hè? Toen zijn ze desalniettemin gekomen, deze Romeinen, en hebben inderdaad het volk verdreven, weggenomen dus. Het is verstrooid geworden. En ze hebben ook weggenomen deze plaats. Dat wil zeggen, Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd verbrand enzovoorts. Gelijk het is te deze dagen. Het is dus toch gebeurd waar men hier bang voor was. Maar in die zin is die plaats dan inderdaad de plaats van Jeruzalem en in bijzonder de tempel. Maar in de praktijk maakt het niks uit wat we eronder verstaan, want wat in die dagen door de Romeinen tot stand gebracht is, is beide. Namelijk, zowel het Sanhedrin is verdwenen als Jeruzalem, als ook de tempel. Het maakt dus niks uit. Maar precies waar ze hier bang voor waren, is juist gebeurd. Niet omdat men geloofde in de Heer Jezus, maar juist omdat men niet in hem geloofde. En die komt er nog bij, dat men dat zelfs had kunnen weten dat het zo zou gaan, omdat die dingen allemaal al in de wet en in het Oude Testament, bedoel ik dus, staan. En dat is het probleem. Regeren is vooruitzien, zegt men. Deze lui keken vooruit, maar dat konden ze niet. En namen dus inderdaad de verkeerde beslissing. En dat onderscheidt de gelovige van vandaag van elk ander mens. Hij kan wel vooruitzien. Hij kan namelijk opzien naar de echte hoge priester. Hè? En daarmee vooruitzien. Hè? Dat geeft ons zoveel voor, daardoor hebben we zoveel voor op de ongelovigen, juist omdat wij weten wat in de toekomst gaat gebeuren. Wij weten weliswaar niet hoe de weg precies zal zijn, maar we weten in ieder geval wel, en ik spreek maar in algemene termen nu, we weten in ieder geval wel hoe het af zal lopen. En waar het naartoe moet, hè? Om een gewone Nederlandse uitdrukking te gebruiken. En dat is inderdaad wat ons rust en zekerheid geeft. Maar dit is een demonstratie dus, ook van het Sanhedrin, van niet alleen hun eigen ongeloof, want dat is duidelijk genoeg, maar ook van hun eigen onkunde. Nou goed. Maar de redenering was gewoon een aardse, menselijke, politieke, maar bovendien onjuiste en oneerlijke. Nou goed. Eén uit hen, vers 49, dat wil zeggen een overpriester uit de Farizeeën. Vers 49, één uit hen. Een overpriester uit de Farizeeën, namelijk Caiaphas, die deszelfs Jaas hoge priester was. De naam Caiaphas is altijd wat moeilijk, want de vertaling daarvan is wat onzeker. Caiaphas wordt vertaald met aan de ene kant dat hij er aardig uitzag, zoiets. En aan de andere kant wordt het ook wel vertaald met navorser, met CH ertussen, weet je wel, navorser. Dat stond in het boek. Dus dat wil zeggen, hij zocht wat. Hij was wat kwijt. Hoe die vertaling tot stand gekomen is, heb ik niet kunnen nagaan. Maar de gedachte is dat hij iets niet wist en zocht. Ik denk niet dat hij het gevonden heeft, maar goed. Maar deze Caiaphas, daarvan staat dat hij deszelfde jaars hoge priester was. En toen werd het interessant, hoezo in dat jaar? Wat zal wel, als hij hoge priester is, is hij in dat jaar hoge priester. Lijkt me duidelijk, het hoeft er helemaal niet bij, hè? Deszelfde jaars. En als het er wel bij staat, betekent het dus dat er iets bijzonders mee aan de hand was. En dat is ook zo, alleen dat is uit de Bijbel zo slecht terug te vinden. Wat we wel terugvinden in de Bijbel nog, vinden we in Johannes 18. Johannes 18. Waar de Heer gevangen genomen werd. En wat staat in vers 13? En zij leidden hem henen eerst tot Annas. En dan komt er een moeilijke uitdrukking. Want hij was de vrouwsvader van Caiaphas. Hij was dus de vader van de vrouw van Caiaphas. En dus gewoon in het Nederlands zijn schoonvader. En Annas was schoonvader van Caiaphas, maar van Caiaphas staat weer welke deszelfde jaars hoge priester was. Het punt is nu dat eigenlijk volgens de wet niet kan, want volgens de wet wordt iemand hoge priester voor de rest van zijn leven. En pas als hij sterft, neemt de zoon het hoge priesterschap over. Dat zou de schoonzoon kunnen zijn. Dat kan heel goed, schoonzoon is ook zoon, een erfgenaam. Ja, dat Jozef van Nazareth erfgenaam was van de troon, was ook omdat hij iemand schoonzoon was. Die is moeilijk. Nee, dat was in elk geval zo. Laat ik het maar niet uitleggen. Maar het was zo. Ja, de troon kwam bij Maria terecht namelijk. Maar door haar huwelijk met Jozef kreeg Jozef de troonsrecht, omdat de vrouw nou helemaal niet op de troon mag zitten. Dat zeg ik, het is goed, dus daar stop ik even bij. Dat is aardig voor diegenen die wel geloven dat... Jules zegt, waar heeft hij het nou over? Maar dat is aardig voor degenen die wel geloven dat de Angelsaksische volkeren de erfgenamen zijn van de 10 stammen. En daarbij beweren dat juist die Angelsaksische volkeren nog koningshuizen kennen. Zoals in Scandinavië en in Nederland en België. En Luxemburg en vooral Engeland. Met daarbij de gedachte dat koningshuizen zijn die allemaal zouden afstammen van Juda en van David. En ik geloof daar geen bal van. En bovendien, als het wel zo... Nee, ik heb de argumenten daarvan ook bestudeerd. Maar juist daarom geloof ik het niet dat het zo is. En in de tweede plaats, dat zou dan toch een koningshuizen zijn in strijd met de Bijbelse instelling. Want sinds vele jaren... zitten daar de vrouwen op de troon. Dat kan natuurlijk nooit een Bijbelse zaak zijn en dus door de Bijbel erkend worden. Integendeel. Maar goed, laten we het daar niet verder over hebben. De gedachte is dus dat Annas was degene tot wie de Heer Jezus geleid werd. En hij was de schoonvader van Caiaphas. En Caiaphas was hogepriester. Dat kan dus niet, want als alles klopte, aangenomen dat Annas geen zonen had die rechten op het hogepriesterschap konden laten gelden, omdat ze een gebrek hadden, een gebroken been of zo, weet je wel, of doof of blind waren, dan mag dat niet, hè? Aangenomen dus dat het verder allemaal in orde is, dan nog kon Caiaphas pas hogepriester worden na de dood van Annas. En toch was dat hier niet het geval. Dat betekent punt 1 dat het hogepriesterschap in strijd was met de wet. En de verklaring die daarvoor is, vinden we niet in de Bijbel, voor zover ik weet. Maar de verklaring die daarvan gegeven wordt, is deze. In Israël, dat is dus de judaïstische verklaringen. In Israël heeft men van oudsher Mozes en Aaron, oftewel een koning en een priester. Die twee taken zijn onder de wet gescheiden. En het punt is dat de priester, de hoge priester officieel, degene is die in ieder geval het werk van de grote verzoendag enzovoorts moet doen, die verantwoordelijk is voor alle godsdienstige aangelegenheden in Israël. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor zichzelf, maar voor alle priesters en daarna zelfs voor alle levieten. Voor alle godsdienstige aangelegenheden. Daarnaast was er eventueel een koning, Mozes, was er een koning die eigenlijk leiding moet geven aan de, zeg maar, aan de regering. Daar komt het op neer. En dat is koningschap dus eigenlijk. En die twee dingen verdragen elkaar niet. En de redenering was nu als volgt, dat sinds de dagen van de ballingschap had Israël geen koning en kon ook geen koning hebben. Eenvoudig omdat de Romeinen dat niet toestonden. Het koningschap was opgehouden bij Zedekia in de Babylonische ballingschap. Maar de koning moest eigenlijk wel de Joodse regering voorzitten. Nou hadden ze wel een Sanhedrin. En daar krijg je dus de eigenaardige regeling. Dat men had uitgevonden dat als men nou twee hoge priesters had, dan kon de één, want de hoge priester mochten ze hebben van de Romeinen, hè? Omdat het godsdienst er was. Dan kon de één de tempeldienst enzovoorts regelen, met name dan de grote verzoendag en zo, de godsdienstige aangelegenheden. En de andere kon voorzitter zijn van de Joodse Hoge Raad. Maar je kon natuurlijk moeilijk twee hoge priesters naast elkaar hebben, dus wat deed men? Men had twee achtereenvolgende generaties die tegelijkertijd hoge priester waren, maar die wisselden van functie. Dat wil zeggen, de rollen werden omgedraaid. Het ene jaar deed de één de tempeldienst en de ander was de voorzitter van het Sanhedrin en het volgende jaar was het andersom. Of zo. Dat zal wel eens aangepast zijn in verband met de leeftijd van de betrokken hoge priesters enzovoorts. Maar daar gaat het nou niet om. Maar er was dus een structuur waarbij men dus eigenlijk toch een koning en hoge priester had. Want de voorzitter van het Sanhedrin heette weliswaar ook hoge priester. Maar officieel zou dat de koning geweest moeten zijn. Maar dat lieten de Romeinen niet toe. Dus hadden ze zo'n dubbele functie. En de jongste in dit geval was Caiaphas was officieel de hoge priester dan, maar het blijkt dat als de heer voor het Sanhedrin geleid moet worden, officieel, dan brengen ze hem toch eerst naar de oudere generatie. Dat wil zeggen naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. In de praktijk had de man er niks mee te maken, geloof ik, want Caiaphas regelde de zaken verder. Maar deze Annas was natuurlijk wel officieel de verantwoordelijke. Hij leefde nog en meer naar de letter van de wet was hij de verantwoordelijke man.
De vraag ontstaat,
wat
doet Herodes op die
troon? Ja, Herodes was officieel koning der Joden. Daar zullen we, het heeft met politieke omstandigheden te maken. Eigenlijk is het zo dat Herodes heet koning der Joden, zoals Boudewijn heet koning der Belgen. Maar in de praktijk hebben ze beide niet zoveel over de mensen te vertellen, maar regeren ze over het land. Dat wil zeggen, Herodes was, was onder de supervisie van de Romeinen uiteraard aangesteld als koning der Joden, was een officiële term, maar in de praktijk was hij natuurlijk niet koning der Joden, maar koning van Judea.
Regent?
Nee, koning van Judea, van het land en allen die daarin woonden, ongeacht of ze Joden waren. En dat bedoel ik ook, Boudewijn mag koning zijn der Belgen, maar tegelijkertijd is hij koning van allen die zich in het land bevinden. Dus de titel is een beetje vreemd. Maar Herodes was koning der Joden, namelijk de officiële koning, over de provincie, de Romeinse provincie, Judea. Terwijl de specifiek Joodse aangelegenheden resulteerden gewoon, omdat het godsdienstig was, resulteerde gewoon onder het Sanhedrin en de hoge priester. Heb je dat?
Ja.
Dus koning Herodes der Joden had gewoon de macht over het land als zodanig, over Judea, ook niet in Galilea, hè? Judea, het gebied rondom Jeruzalem, was als gold als Romeinse provincie. Daar gaat het maar om. Terwijl de positie van het Sanhedrin en van de hoge priester dus niks te maken had met politieke aangelegenheden, dus met aardse, territoriale aangelegenheden, maar uitsluitend met godsdienstige. Maar het probleem zit hem nog altijd in dat begrip Jood. Hè? Wat is dat? Is dat iemand die in Judea woont of is het een Jood in godsdienstig opzicht? Nou, de politieke kant was die van koning Herodes. Een Edomiet overigens. Maar goed, dat even terzijde. Aardig is nu dat wij nu wel ongeveer uit de Joodse geschiedenis weten hoe dat zat met dat hoge priesterschap. Dat er dus twee waren, twee generaties, terwijl er volgens de wet maar één zou mogen zijn. Maar het was om die twee functies toch bij elkaar te brengen. Er was geen koning, de functie van de koning werd zoveel mogelijk toch dan toegeschoven aan de hoge priester. Maar omdat het gescheiden moest zijn, had men dan twee hoge priesters. Nou, dat kon ook niet. Dus had men twee man die beurtelings hoge priester waren. Maar terwijl de één hoge priester is, is de ander voorzitter van de Hoge Raad. En let nou even op. Het Caiaphas voert hier wel het woord, maar er staat niet dat hij hoge priester. Er staat wel dat hij hoge priester is, maar er staat niet dat hij voorzitter van de Hoge Raad was. Integendeel, het zou u zelfs op moeten vallen. Er staat namelijk in vers 49, en één uit hen. Niet hun voorzitter, hun leider, één uit hen. Hij wordt juist niet als voorzitter genoemd, maar er wordt wel gezegd, en er staat ook niet omdat hij deszelf een jaars hoge priester was, maar gewoon die toevalligerwijze deszelf een jaars hoge priester was. Want de voorzitter van de Hoge Raad van de Sanhedrin dus is dan officieel Annas. Ik heb er niet of hij daar ook niet over of hij daar voorzitter was op dat moment. Hij kan natuurlijk gewoon thuis geweest zijn dat voetballen was of zo, weet je veel. Maar officieel, hij kan toch vervangen worden, dat maakt er verder niet uit. Door Caiaphas bijvoorbeeld. Maar op dit moment was hij officieel. Was Annas voorzitter van de Hoge Raad en Caiaphas was alleen lid van de Hoge Raad. Maar Caiaphas was dezelfde juist hoge priester in de zin van dat hij verantwoordelijk was voor de tempeldienst enzovoorts. En dat blijkt dus ook later in hoofdstuk 18. Als de Heer namelijk voor het Sanhedrin geleid wordt, wordt hij geleid naar Annas. De schoonvader van de hoge priester staat er, maar hij wordt geleid naar Annas, omdat Annas in dat jaar voorzitter was van de Hoge Raad. En waarschijnlijk was het dus in die tijd, in die jaren zo, dat die posities elk jaar gewisseld werden. Het andere jaar was Caiaphas weer voorzitter van de Sanhedrin. En dan was Annas weer officieel hoge priester. En zo lost men dat op. Maar dat vertel ik u nu allemaal, dat is allemaal geschiedenis. Hè? Dat is interessant, maar daar heb je verder niet zo geweldig veel aan. Behalve dan in het geval dat je denkt van er klopt hier iets niet, er is iets niet in orde. Nou goed, dan weet je dan hoe het zit. Maar het leuke is natuurlijk toch dat er dus twee hoge priesters waren. Een dubbele. Of, als u wilt, een koning en hoge priester. Alleen dat die koning ook hoge priester genoemd wordt of zo. Nou ja, dat doet er verder niet de zaken. Maar er zijn er twee. In plaats van één. En daar gaat het nou maar om. Want dat heeft alles te maken met de profetische en typologische achtergrond van deze geschiedenis. Het duidt namelijk op dat dubbele deel van de gemeente onder het nieuwe verbond. En aan de andere kant, het duidt erop dat wij inderdaad een koning en hoge priester hebben in onze dagen. En nog een andere is gewoon dat wij leven in onze dagen na de opstanding van Christus. Lazarus had ik bijna gezegd. Leven wij onder het tweede hoge priesterschap. Onder het nieuwe verbond. En dat is wat hier uitgedrukt wordt door die dubbele hoge priester. Het is een vooruitgrijpen op wat later tot stand zou komen in onze dagen. En er zit nog iets dubbels achter, maar dat staat pas in de volgende verse. Namelijk dat inderdaad onder het nieuwe verbond en in bijzonder in onze bedeling dat volk van God gevormd zal worden. Niet alleen maar uit één, maar uit twee. Dat wil zeggen niet alleen uit Juda, maar ook uit, nou ja, niet alleen uit de twee stammen bedoel ik, maar ook uit de tien stammen. En er staat een paar versen verder op. Ja. Er staat namelijk verder in vers 52, en dan spring ik even door, dan moet ik nou eigenlijk wel even. In vers 52, er staat niet alleen voor dat volk, niet, laat ik nou maar even zeggen, want ik ga er nog niet diep op in, niet alleen voor het ene volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren. Dat is dus een ander volk. Tot één zal vergaderen. Dus het gaat wel degelijk over twee volken. En over een dubbel deel dus. Alles is dubbel. Nou, daar kom ik later op terug, want zover zijn we nog niet. We zijn eerst nog bij de merkwaardige uitspraak van deze Caiaphas, die dan dezelfde jaars hoge priester was. En dan moet ik weer even wat zeggen. Dat erbij staat dat hij dezelfde Jaas hoge priester was, nogmaals, dat is niet om te zeggen dat hij voorzitter was van het Sanhedrin, want dat was niet zo. Maar dat is om te zeggen dat hij als hoge priester profeteerde. En dat staat in vers 51. Er staat, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dezelfde Jaas profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Dat wil zeggen, de uitspraak die hij doet, doet hij als hoge priester. En niet als voorzitter van het Sanhedrin. En als hoge priester werd hij geacht, maar dat is ook een Joodse gedachte. Als hoge priester werd hij geacht altijd het woord van God te spreken. Als de hoge priester officiële uitspraak deed, dan werd er geacht profetisch te zijn. Dat wil zeggen, werd geacht het woord van God te zijn. Het gaat over de onfeilbaarheid van de hoge priester. Laten vervangen door de onfeilbaarheid van... Wat heet je ook weer? Nou ja, die in Rome. Goed. Ik had de naam kwijt. Goed. Ik wil zeggen, dat is een Polen. Er zijn er ook altijd twee van. Maar dat heeft natuurlijk niks mee te maken. Goed. Maar nogmaals, je weet dus nu dat Caiaphas niet voorzitter was van de Hoge Raad in tegendeel. Maar wel hoge priester. En die neemt het woord. En die zei, gij verstaat niets. Het leuke is dat hij zegt daarna, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. En daarvan staat, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van hetzelfde van dit jaar, hè, zijnde de hoge priester dezelfde jaars. Profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, enzovoorts. Dat wil zeggen, de uitspraak wordt beschouwd als profetisch, als het woord van God dus, hoewel het dan kwam uit de mond van een ongelovige. Nou ja, het kwam wel eens uit de mond van een ezel. Nee, letterlijk. Ja, overdrachtelijk, dat komt nogal vaak voor, maar daar gaat het niet over. Hè? Ja, dat is toch zo? Nee, overdrachtelijk. Je weet toch wat een ezel overdrachtelijk is?
Ja, ja, ja.
Nou ja, volgens de Bijbel bedoel ik. Maar het aardige is, hij zegt eerst, gij verstaat niets. Maar als de rest, als vers 50 en 51, of vers 50 profetisch is, dan is die eerste uitspraak nog in vers 49 uiteraard ook profetisch. Gij verstaat niets. En zo was het natuurlijk ook. Men begreep het niet. Ik heb het al even laten zien, want de hele redenering van als ze in hem geloven, zullen de Romeinen onze plaats en ons volk wegnemen. Die hele redenering is precies verkeerd om. Als ze in hem niet geloven, zouden de Romeinen komen en hun plaats en volk wegnemen. En dat is ook gebeurd. En nou zegt Caiaphas over de Hoge Raad en daarmee over het hele volk, gij verstaat niets. Dat was ook zo, maar hij verstond het ook niet. Onwetend. Een paar dagen, nou ja, een paar dagen, een paar hoofdstukken later, zegt de Heer zelf, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En nog later zegt Paulus, ik heb het allemaal in mijn onwetendheid gedaan. In ieder geval onwetend gedaan, in mijn ongelovigheid. Gij verstaat niets, dat zo was het ook. Dat wil zeggen, men begreep niet wat er gebeurde. En verder zegt hij dan, gij overlegt niet. Dat betekent natuurlijk, gij zou het moeten overleggen. Maar gij overlegt niet dat het ons nut is, let daarop, hè, dat het ons nut is, niet dat het volk nut is. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. En dat het ons hoge raad, hij spreekt de hoge raad toe, niet de joden, hij spreekt de hoge raad toe, zegt, gij verstaat niet en gij overlegt niet dat het ons, het Sanhedrin, nut is, dat één mens sterven voor het volk. Je hebt drie partijen, denk er goed aan, hè. Die ene mens, het volk en het Sanhedrin. En waar men zich druk over maakt, is eerst over het Sanhedrin. Maar het Sanhedrin kan niet bestaan zonder het volk. Dus men maakt zich vervolgens wel druk over het volk, want het moet bestaan blijven. En die ene mens, die is te verwaarlozen. Zo gaat het altijd in de politiek. In de godsdienst trouwens ook hoor. Maar goed, eigenlijk nog meer. Maar gij overlegt niet dat het ons nut is dat een mens, in de praktijk natuurlijk één mens, dat één mens sterven voor het volk en dat daardoor het gehele volk niet verloren gaat. De argumentatie daarvoor was natuurlijk al gegeven in vers 48. Als die ene mens nou sterft, dan zal dat volk hem niet nawandelen en zal het volk ook niet in de handen vallen van de Romeinen. Het dwaas is natuurlijk, nogmaals, dat dat Sanhedrin er niet mee rekent dat de Heere Jezus met zijn tekenen en wonderen machtig genoeg zou kunnen zijn om het op te nemen tegen die Romeinen, zodat het volk helemaal niet weggenomen zou worden. Maar daar geloofde men niet in. Hè? Ik kan ze niet voorstellen dat die ene man machtiger zou zijn dan zij zelf. En daar gaat heel wat politiek aan kapot natuurlijk. Hè? Dat is de fout die men maakt. Men overschat zichzelf en de eigen macht. En dat is niet alleen in de politiek zo, dat is in heel de samenleving zo. Maar goed, er staat dus, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterft voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Letterlijk. Wij kunnen ons daarbij heel goed voorstellen wat de man bedoelde. Maar het punt is dat het volgende vers zegt dat het er niet eens om gaat wat hij bedoelde. Maar het gaat erom dat deze uitspraak zoals hij die gaf ook uit de mond van God kwam. En dan uiteraard een heel andere betekenis heeft. Er staat namelijk, dit zeide hij niet uit zichzelf. En dus was het uit God. En dat staat er ook. Dit zeide hij niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou ten behoeve van het volk. Maar op een heel andere manier uiteraard. Het ging zelfs niet om het behoud van het volk in de aardse zichtbare betekenis, maar het ging om het behoud van het volk met betrekking tot de eeuwigheid uiteraard. Het ging erom dat het volk inderdaad onder het nieuwe verbond terecht zou komen, eeuwig leven zou ontvangen en het beloofde land erfelijk zou bezitten. En kortom, de beloften die aan de vaderen gedaan zijn, zou daar het volk vervuld worden. Maar daar dacht het Sanhedrin uiteraard helemaal niet over. Maar dat was wel de gedachte die God had achter deze woorden van deze ongelovige Caiaphas. Het is bijna onvoorstelbaar, maar zo is het, hè. Woorden die uitsluitend negatief zijn en voortkomen uit een ongelovig en arglistig hart, om het bij de Bijbelse uitdrukkingen te houden, dat er blijken woorden van God te zijn. Althans, God zelf geeft er zijn betekenis aan. Hij profeteerde dus dat Jezus sterven zou voor het volk. Dat was ook zo. En het aardige is dan dat vers 52 meteen zegt, en niet alleen voor dat volk, en dan stoppen we eerst welk volk? Ja, dan moet het wel nauwkeuriger gezegd worden. Niet alleen voor dat volk. Hè? Nee, ja, niet alleen voor de Joden, want zij hadden alleen maar wat te maken met het Joodse volk. Maar er staat, hij zou sterven voor het volk, voor het gehele volk stond er zelfs, hè. Vers 50, dat het gehele volk niet verloren gaat, maar het gehele volk van de hoge priester onder het oude verbond bestaat uit 12 stammen van Israël. Nou, eigenlijk 13, maar goed. Nee, ja, goed, dat is nu helemaal zo, maar goed, hou maar bij 12 dan, hè. Rekenen voor de gelegenheid de levieten maar even niet mee. Rekenen de levieten dus nu maar als behorend tot het huis en de familie van de hoge priester. Voor het gemak dan. Er blijven er altijd nog 12 stammen over. Het gehele volk is in ieder geval het complete Israël. Dat staat er ook. Het is ons nut dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk. Daar ligt dus kennelijk de nadruk nu achteraf op. Dat wil zeggen, dat is het woord wat becommentarieerd wordt. Het gehele volk niet verloren gaat. Dus vers 52, niet alleen voor dat volk, de Joden, waar de Caiaphas dus aan dacht. Maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. De vertaling is correct, kinderen gods. Dat is goed, kinderen gods, ja. In de zin van geborenen. Kinderen gods. Het probleem met de uitdrukking is, zoals dikwijls, dat de uitdrukking in zichzelf niks betekent, maar slechts een betekenis krijgt uit de context. Hè. Als ik het even snel vertel, is het zo dat van de Heer Jezus staat dat hij de Zoon van God is, maar er staat van Adam ook en er staat zelfs van Satan. En van engelen enzovoorts. En het punt is dat die uitdrukking binnen het verband waar hij gebruikt wordt een bredere of smallere betekenis krijgt. Dat is ook niet onduidelijk in de Bijbel. Ik maak het nu onduidelijk door de term eruit te halen. Hè? Dan wordt het onduidelijk. Maar als van Adam staat dat hij zoon van God is, in Lucas 3 staat dat feitelijk, dan betekent het gewoon dat hij een schepsel God is. En dat betekent eventueel dat hij het leven van de oude schepping uit de adem Gods ontvangen heeft. Maar als wij van Christus lezen dat hij de zoon van God is, wel in de schriftplaatsen waar dat staat, ligt de nadruk daarbij niet op zijn geboorte in Bethlehem, ook niet op wat eraan vooraf ging, zijn pre-existentie, maar ligt de nadruk juist op zijn opstanding uit de dood. Als zoon van God in de zin van erfgenaam en de eersteling van een nieuwe schepping. En als er staat dat wij kinderen God zijn en zonen God zouden moeten worden, dan heeft dat alleen van doen met de nieuwe schepping en helemaal niet met de oude schepping. Nou, en als in Johannes 1 staat dat sommigen door geloof uit God geboren worden, dan gaat het uiteraard over een nieuwe schepping en niet over een oude schepping. Maar het kan natuurlijk ook over een oude schepping gaan, maar het zou uit verband moeten blijken. En dat is nou net het hele punt. Hier wordt de uitdrukking kinderen gods gebruikt, niet in de zin van een nieuwe schepping, niet in de zin van gelovigen, maar in de zin van een oude schepping. Ik zal nog een voorbeeld geven. Als Paulus in Handelingen 17 spreekt op de Areopagus in Athene, aan de wijzen van de wereld, hè, waarmee hij later de vloer aanvecht. Hoe zeg je dat in Duits? Nou goed. Ja, hij zit er wel in. Maar als Paulus op de Areopagus spreekt, dan zegt hij dat God niet door mensen gediend kan worden, maar God dient de mens. Want, zegt hij, wij ontvangen van God alle dingen. Het leven, er staat er ook weer, de adem, het leven en alle dingen staan. Ontvangen wij van God, geeft het ons, wij geven het niet aan God. En hij gaat verder met te zeggen dat die hele gedachte eigenlijk is dat wij schepselen God zijn. Men gebruikt de uitdrukking niet hoor. Maar er staat wel, God heeft uiteen het gehele menselijk geslacht gemaakt. Niet het één bloede, dat staat er niet. Maar dat was wel zo. Maar dat staat er niet. God heeft uiteen, dat is de gedachte, uiteen de hele geslacht der mensen gemaakt. En daarna zegt hij, gelijk ook sommige van uw profeten, of uw, sorry, poëten, die moeten in dit geval zijn, hè. Gelijk ook sommige van uw poëten gezegd hebben, wij zijn ook Gods geslacht. En dan zegt Paulus, dat is ook zo, want in hem leven wij en bestaan wij, zijn wij enzovoort. Maar hij praat over de natuurlijke mens. Terwijl diezelfde gedachten in de brieven bijvoorbeeld van toepassing gebracht worden, niet op de oude mens, maar op de nieuwe mens. In Christus leven wij, in Christus hebben wij het leven ontvangen en met Christus ontvangen wij inderdaad alle dingen. Precies zoals in Handelingen 17 staat in verband met de oude schepping. Nou, als wij nu in Christus het leven en de adem en alle dingen ontvangen hebben, omdat wij kinderen God zijn, in verband met een nieuwe schepping, dan kun je dus ook zeggen dat als men op grond van een oude schepping van God alle dingen ontvangt, het leven, de adem en alle dingen, dan is men ook naar een oude schepping kind van God. En zo is het ook. Bovendien, in Johannes 1 wordt dan gesproken over dat men wedergeboren zou worden, tot geloof zou komen en daardoor uit God geboren zou worden. Maar als de Heer met Nicodemus spreekt in Johannes 3 over opnieuw geboren worden, denkt Nicodemus ook dat het precies hetzelfde is als geboren worden. Hij zegt, kan een mens ook andermaal zijn moeders buik ingaan en opnieuw en geboren worden enzovoorts. Hij denkt dat het volstrekt hetzelfde is. En daar gaat het me nou om. Die gedachte kan er zijn. Dat was wel onjuist, maar die gedachte kan er zijn. Maar het wil in ieder geval zeggen dat de mens niet alleen door wedergeboorte kind van God wordt in verband met een nieuwe schepping, maar hij is ook kind van God wel degelijk naar de normen van een oude schepping. Het is echt wel waar. Want in hem leven wij, zei Paulus, sprekend over de natuurlijke mens. Alleen wordt erbij gezegd, ja, maar het moet wel afgelegd worden, we moeten een nieuw schepsel worden. Nou goed, wat ik maar zeggen wil, is dat hier de term kinderen gods staat. En de term kinderen gods, die heb ik nu benadrukt, maar ik zou het eigenlijk niet mogen doen, hè. Want daar gaat het helemaal niet over. Want er staat namelijk, niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren, tot één zou vergaderen. Heb je dat? Dat kan ik ook niet in een andere taal doen, hè. Nadruk zo leggen. En niet alleen voor dat volk, het Joodse volk, maar omdat hij ook de kinderen was die verstrooid waren. Nee, je kunt het niet andersom lezen. Je kunt niet lezen, niet alleen voor dat volk, maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren. Of de kinderen gods die verstrooid waren. Wie waren er dan nog meer verstrooid, hè? Nee, dit kom je niet uit. De enige manier om te lezen is, niet alleen voor dat volk, maar dat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Nou, als het dan gaat om kinderen gods die verstrooid waren, dan staat daar tegenover kinderen gods die niet verstrooid zijn. Maar wie dat zijn, weten we uit het voorgaande vers. Dat was dat volk. Gewoon, de Joden, het Joodse volk. Waarover het Sanhedrin macht had. Bedenk dan ook dat het Sanhedrin die macht over de Joden niet alleen had in Judea, maar over de hele wereld, hoor. Die komt het in Handelingen ook tegen. Huh? Ja, ja. Er blijken mensen, vertegenwoordigers van de Hoge Raad, de hele wereld af te reizen en overal, lezingen te houden of Paulus dwars te zitten of dat soort dingen meer. Daar ga ik nou maar niet op in, maar dat is wel zo. Kortom, die hele term kinderen gods wordt gewoon gebruikt voor Israël. En dan zitten we nog met de toepassing tussen de twee in die ik net genoemd heb. De ene was namelijk kinderen gods in de zin van wedergeboorte. De andere is kinderen gods in de zin van de natuurlijke mens. Maar daartussenin ligt nog kinderen gods in de zin van het volk Israël. Wat je aan de ene kant wel kunt aanduiden als natuurlijke mens. Maar waarvan je aan de andere kant dan toch moet zeggen dat als God het niet verwekt had uit Abraham enzovoorts, dan zou het niet eens bestaan hebben. Zodat de waarheid dan een beetje in het midden ligt. Maar in ieder geval kinderen gods. Een volk wat God zich verkoren had. Daar gaat het om. En er worden twee categorieën genoemd. Kinderen gods die niet verstrooid zijn. Dat was dat volk, het Joodse volk. En er zijn kinderen gods die wel verstrooid waren. En die twee zouden tot één verzameld worden. En daarmee zijn we gewoon twee hoofdstukken terug. Nee, één hoofdstuk terug. Want dan zijn we terug in Johannes 10. Waarin vers 16 stond. En nog steeds is mij verstaan, heb ik gemerkt. Maar een paar weken terug stonden er ook al, hè? In Johannes 10, vers 16. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. Het zal worden één kudde en één herder. Precies hetzelfde. Dat is maar één hoofdstuk eerder. Die draad zou je dus moeten vasthouden en moeten zeggen, de ene stal is een beeld van het Joodse volk. De andere stal is dus een beeld van de 10 stammen. En komt dus overeen met de kinderen gods die verstrooid waren. Zodat in vers 52 van Johannes 11 gesproken wordt over dat volk, het Joodse volk. Maar de kinderen gods die verstrooid waren, die ook tot één vergaderd zouden worden, is dan uiteraard een ander deel van dat gehele volk waar Caiaphas het over had. En dus slaat dat op de 10 stammen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. En dat het zo is, wordt, ik zou bijna zeggen, ten overvloede ook bevestigd in de volgende verse. Maar die laten we nog even staan. Tot na de koffie. En zo waren wij in vers 52 van Johannes 11. Niet alleen voor dat volk, het Joodse volk, maar ook voor het andere deel van het gehele volk. En dat zou dan de 10 stammen moeten zijn, die als kinderen gods beschreven worden, niet op grond van wedergeboorte, maar op grond van dat ze Israël zijn, gewoon op grond van oude schepping zelfs, die verstrooid waren, dat was natuurlijk zo, de 10 stammen waren verstrooid, van de Joden kun je dat niet helemaal goed zeggen, omdat een deel van de Joden niet verstrooid was, hè? Maar het zou tot één vergaderd worden. En in mijn Bijbel heeft men daar ook meteen een verwijzing ondergedrukt naar Efeze 2, vers 14 en wat er verder volgt. En dat is natuurlijk helemaal terecht. Maar het verandert niks aan wat ik daarover zeg. Want het blijkt, maar ik ga er nou niet meer uitgebreid op in. Maar het blijkt dat die uitspraken in Efeze 2 gedaan worden over dat Jood en Heiden één zijn of één worden in Christus. Maar het is even zeker dat die gedachtegang in Efeze 2 ontleend is aan met name Ezechiël 37... waar twee tot één gemaakt zouden worden. Maar daar zijn het niet de Joden en de Heidenen, maar daar zijn het de Joden en de Efraïmieten, oftewel de twee stammen en tien stammen. Verder is het precies hetzelfde. Maar dat hebben we, dacht ik, aangehaald in de tijd toen we Johannes 10, vers 16 besproken hebben over die twee verschillende stallen. Ik neem aan, dat weet ik niet meer, maar dat zal ik toen wel aangehaald hebben. Dus dat doe ik nou niet meer. Maar dit is ook zijn uitspraak. Als twee tot één gemaakt worden, heb je daar het dubbele deel. De twee bij elkaar tot één gemaakt. Dat is het dubbele deel. Daar gaat het over. In ieder geval de gemeente in onze dagen, die dan gevormd is uit de gelovigen uit de Joden, maar meer in het bijzonder zelfs nog uit de gelovigen uit de Heidenen. Ze zouden één worden in Christus. En ja, ik sta een beetje te aarzelen, maar ik neem u toch maar even mee naar Jeremia 3. Toch maar weer even een oud-testamentische schriftplaats in dat verband. Er zijn er velen, hoewel ze niet allemaal even duidelijk zijn. Maar Jeremia 3 is een hele mooie. In Jeremia 3 gaat het er namelijk om dat de twee delen van Israël, de tweestammenrijk en het tienstammenrijk, beschouwd worden als vrouwen, echtgenoten namelijk, als vrouwen van Jehovah, van de Heer. Bekende gedachte. De gedachte is immers dat heel Israël met de Heer getrouwd was. Maar als het Israël gezien wordt als twee verschillende volkeren, dan wordt het dus voorgesteld als twee vrouwen. En dat gebeurt hier. Er staat daar ook over in vers 6 van Jeremia 3. Voorts zeide de Heere tot mij in de dagen van de koning Josia. Dat is ook leuk, want Josia is eigenlijk ook, gewoon Jezus. Hè? Maar dan staat er, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? En afgekeerd wil zeggen dat het de vrouw zich afkeerde van de man. Ze heet dat de afkerige dochter. Dat is de uitdrukking die later in Jeremia 31 gebruikt wordt. De afkerige. Ze wil geen gemeenschap met de man. Er staat, hebt gij gezien wat de afkerige Israël gedaan heeft? Zij ging heen, daarom is het meteen vrouwelijk, hè? Zij ging heen. Op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. Het is een verwijzing natuurlijk naar de afgoderij die op die hoge bergen en onder de bomen, de bossen, onder de bomen plaatsvond. Hoereerde al daar, diende namelijk andere goden. Andere mannen is dan de gedachte. En ik zeide, nadat zij, Israël dus, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij, maar zij bekeerde zich niet. Gaat over Israël. Maar er staat nu, dit zag de trouweloze, maar dat is hetzelfde als afgekeerde natuurlijk, dit zag de trouweloze, haar zuster Juda, zodat nu ineens blijkt dat het Israël uit vers 6 niet is 12 stammen van Israël, maar 10 stammen van Israël, de 10 stammen. En zo wordt door het noemen van Juda in vers 7 de betekenis van het Israël uit vers 6 beperkt. Dat is de normale technische taalkundige gaan verzaken. Dus dit zag de trouweloze, haar zuster, het tweestammenrijk, Juda. Die was dus ook trouweloos. En dan staat er, en ik zag als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Zodat er nu gezegd wordt dat eerst de 10 stammen zich niet bekeerden. En de Heer heeft zich dus van die 10 stammen ontdaan. Dat wil zeggen, de 10 stammen werden in de Assyrische ballingschap weggevoerd. Haar scheidbrief gegeven wil zeggen dat er sprake was van eigenlijk van echtscheiding. Daar komt het op neer. Dus de 10 stammen zijn weggevoerd in de Assyrische ballingschap. En dan staat er, ik zag dat de trouweloze haar zuster Juda niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Zodat na het oordeel over de 10 stammen vanwege de ontrouw en afgoderij, ook de 2 stammen ontrouw waren en andere goden dienden, kortom aan Jehovah ontrouw waren. En de gedachtegang die nou ontwikkeld wordt in het volgende gedeelte, is dat de twee stammen daardoor een grotere schuld op zich geladen hebben dan de 10 stammen, omdat de twee stammen het oordeel over de 10 stammen gezien hebben. Ze hebben dat als voorbeeld gehad. En net zo goed als wij als gemeente een voorbeeld hebben aan de geschiedenis van Israël, zo had Juda, twee stammenrijk, een voorbeeld aan de geschiedenis van het 10 stammenrijk. En de schuld van Juda is daardoor zwaarder dan die van de 10 stammen, van Efraïm of Israël. En dat is opmerkelijk omdat we van de 10 stammen helemaal nooit lezen in de Bijbel dat ze ooit deden wat goed was in de ogen des Heeren. Helemaal nooit. En toch weer de schuld van Juda, bij wie nog wel eens een getrouwe koning gevonden werd, waaronder Josia uit vers 6, hè, dat dus de schuld van Juda toch zwaarder gerekend wordt. Nou, dan staat er in vers 9, ja, het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde, want zij bedreef overspel met steen en hout. Steen en houten beelden is de gedachte. Maar het is natuurlijk eigenlijk de gedachte dat er overspel bedreven werd met andere goden. Dus, hè? Nou, dieper ga ik er maar niet op in. En dan staat er vers 10, en zelfs in dit alles, eigenlijk betekent het, en ondanks dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Ze heeft zich wel bekeerd, maar niet met haar ganse hart. Er staat namelijk maar valselijk, spreekt de Heere. En dat slaat op de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van de twee stammen, die zich toen, naar het zich liet aanzien, bekeerd hadden tot de Heere, omdat sinds de Babylonische ballingschap het Joodse volk nooit een andere god gediend heeft dan Jehovah. Daar ontstond immers de Joodse god, zoals we die nu nog kennen. Maar er staat, het was niet met het ganse hart, integendeel, het was valselijk, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, de naam van de Heer wordt wel gebruikt, maar de Heer zelf wordt niet gediend. De hele uitspraak, gij zult de naam des Heer uw God niet ijdelijk gebruiken, wordt dus volgens de schrift toegepast op heel het Jodendom. Omdat men de naam des Heer wel gebruikt, maar hem niet dient. Dat het ook van toepassing is op het zogenaamde christendom. Nee, op het zogenaamde christendom. Dat is duidelijker misschien. Daar heb ik het dan nou niet over. Hè? Maar hier is het duidelijk. Men heeft zich weliswaar schijnbaar bekeerd tot de Heere, maar valselijk. En let op dat dit dan niet gesproken wordt achteraf, maar vooraf. Het is profetie over later. Tot slot verrekening, Jeremia werd geschreven in de dagen waarin Israël in de ballingschap ging. Het gebeurde tijdens het leven van Jeremia. Jeremia heeft de verwoesting van Jeruzalem al meegemaakt. Nou, dan vers 11. Dies de Heere tot mij zeide, of daarom zei de Heer tot mij, de afgekeerde Israël, de 10 stammen, heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Dus van die twee volkeren wordt Israël, het 10 stammenrijk, als meer rechtvaardig beschouwd dan Juda. En de belangrijkste reden daarvoor is uiteraard dat de 10 stammen in alle openheid, ik had bijna gezegd oprechtheid, maar dat is een verkeerd woord dan, maar in alle openheid de Heer niet hebben willen dienen. Terwijl de twee stammen doen alsof. Ze doen het ook niet, maar ze zeggen van wel. En dat is erger. Dat zou natuurlijk ook heel goed binnen het christendom toegepast kunnen worden. Maar nogmaals, daar gaat het nou even niet over. Hè? Maar het wordt als erger beschouwd. Omdat daar de ene is om de naam des Heren gewoon niet te noemen. Maar het andere is, en dat is veel erger, om de naam des Heren ijdelijk te noemen. Ze zeggen hem te dienen, God de naam van Jehovah meegeven, maar in werkelijkheid toch eigenlijk een andere God dienen. Onder de naam van Jehovah, dat is veel erger. Dat is namelijk een vervalsing van het woord van God eigenlijk. Nou goed. En dan staat er vers 12. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. En zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël. Nou, het punt is dat hier in de dagen van Jeremia het 10 stammenrijk al tientallen jaren geleden was weggevoerd. Meer dan 100 jaar geleden trouwens. Weggevoerd was in Assyrische ballingschap. Zodat nooit tot Israël gezegd, tot de 10 stammen, deze boodschap gedaan kon worden. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden. Het is een oproep tot bekering aan de 10 stammen van Israël, die al meer dan 100 jaar daarvoor, in Assyrische ballingschap waren weggevoerd. Met andere woorden, die prediking heeft nooit plaats kunnen vinden. Jeremia kan het ook niet gedaan hebben. En bovendien, het noorden, ja inderdaad, het was het noordelijke rijk. En Juda was het zuidelijke rijk, zal ik dan maar zeggen. Hè? Zo was het eigenlijk. Op slot lag Samaria noordelijker dan Jeruzalem. Maar in het noorden kon je die 10 stammen, kon je dat Israël dus helemaal niet vinden. Die boodschap kon er ook niet naartoe, ze waren daar niet. Maar de dubbele bodem daarachter is dat de 10 stammen zijn weggevoerd naar Asser. Maar vanuit Asser zijn ze verdwenen, want daar zijn ze niet meer, naar het noorden. Dat is de route geweest. Vanuit Asser naar het noorden, door het gebied van de Meden, daar kom ik nog wel eens op terug, ooit. Maar naar het noorden verdwenen en daarna afgebogen in westelijke richting ter gelegenheid van de grote volksverhuizingen. Maar naar het noorden verdwenen. Eerst naar het noorden, in Europa eigenlijk dan, kwamen ze terecht. En dan naar het westen, zodat men uiteindelijk terecht kwam in Noordwest-Europa. En van daaruit is het verder verspreid. Maar het is dus verdwenen in de richting van het noorden. Het lag vroeger noordelijk van het tweestammenrijk, maar vanuit de ballingschap is het naar het noorden verdwenen. Daar gaat het maar om. En dat is, het noorden is dus niet Rusland. Integendeel, het zijn de 10 stammen. Dus roep deze woorden uit tegen het noorden en zegt: bekeer u, gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op u lieden niet doen vallen. En de gedachte is dat de 2 stammen onder de toorn van God terecht zijn gekomen vanwege een ongeloof. Maar diezelfde toorn is niet gekomen, juist niet gekomen over de 10 stammen. Toen. Nee, aan het begin van onze jaartelling, toen het Joodse volk ongelovig was in de dagen van Johannes 11 en wat er verder volgde. Toen kwam het Joodse volk onder de toren, officieel. Maar hier staat: bekeer u, zo zal ik mijn toorn op jullie niet doen vallen. Op u niet. Op die 10 stammen niet, want tot hen wordt het gezegd. Want ik ben goedertieren, spreekt de Heere, ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. Dus Israël wordt opgeroepen, de 10 stammen dus nog steeds, wordt opgeroepen om te zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Nee, dat is de verloren zoon uit Lucas 15. Maar daar gaat het over. Ja. Dus ken uw ongerechtigheid dat je tegen de Heer uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, buitenlanders, heidenen, onder alle groene boom, maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. En dan vers 14, bekeert u gij afkerige kinderen, spreekt de Heer, want ik heb u getrouwd, of ik zal u trouwen, dat zo kan het ook heel goed vertaald worden. Maar let op dat dit gezegd wordt tegen de 10 stammen van Israël. Nog steeds, je moet wel de draad vasthouden. Het heet Israël, maar het zijn de 10 stammen. Van wie eerst gezegd wordt: ik heb haar verlaten en haar scheidbrief gegeven in vers 8. Maar hier staat: ik zal u trouwen en ik zal u aannemen. 1 uit de stad en 2 uit 1 geslacht en zal u brengen te Sion. Zodat er aan de ene kant gesproken wordt over 1, een eenheid. En aan de andere kant wordt gesproken juist over een 2, een dubbelheid, namelijk 2 uit een geslacht. Want die 2, die dubbelheid, dat slaat op het dubbele deel van de eerstgeborene gewoon. Dat is wat ver gezocht, ik weet het, maar ik zou niet weten wat het anders moest betekenen. En ik zal u brengen te Sion. Er staat niet Jeruzalem, Sion. Een beeld van het koninkrijk en van het nieuwe verbond. Zodat dit inderdaad gaat over de bekering van de 10 stammen die dan geplaatst zullen worden onder het nieuwe verbond. Niet de 2, maar de 10. De 2 juist niet. Nou, noem mij een tijd uit de geschiedenis waarin de 10 stammen tot bekering gekomen zijn, terwijl de 2 stammen dat nog niet zijn. Dat is altijd een gedeeltelijke bekering. Het andere deel komt uiteraard helemaal nooit. Hè? Maar noem maar een tijd waarbij de zaligheid terechtkomt bij de 10 stammen in elk geval en nog niet bij de 2. Dat is in het verleden niet gebeurd. In de toekomst gebeurt het ook niet. Want in de toekomst gaat het verder met de 70ste week van Daniël. Die bestemd was, wordt aan Daniël gezegd, voor uw volk en uw heilige stad. En dus dat is het Joodse volk. En dus de twee stammen van Israël. Die officieel tot geloof komen. Ik zeg officieel, niet iedereen eruit. Maar officieel tot geloof komen aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is dus het eerste wat er gebeurt na de opname van de gemeente. Maar als daarvoor dan een tijd moet zijn dat de zaligheid bij de 10 stammen terechtkomt, dan krijg je kortsluiting tussen de positie van de gemeente nu en de positie van deze 10 stammen. En daar gaat het ook om. Dit is ook een kortsluiting. Want de route van de 10 stammen naar de gemeente is een hele korte. Want daar gaat het maar om, hè. Omdat de gemeente daar nou eenmaal uitgevonden. Wat we hier dus eigenlijk vinden is gemeentelijke waarheid. Gericht aan de 10 stammen. Maar als hen de boodschap van het evangelie zou bereiken, zou daar in het algemeen ingang voor gevonden worden. En daar gaat het maar om. Dat is wat hier staat. En dan staat er meteen het volgende vers. En ik zal jullie de herders geven naar mijn hart. Nou, wat staat er? Even Efeze weer, hè? Efeze 2 was toch het schriftgedeelte waar staat dat die twee Jodenheiden, en eigenlijk 2 en 10 stammen, 1 zouden worden in Christus. En Efeze 4 zegt, hij heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Waarom staat daar herders en niet gewoon leraars? Want herders is beeldspraak, hè? Een herder die zorgt niet voor de parochie, maar voor de schapen. He, waarom die beeldspraak? Omdat het een verwijzing is naar de profetieën, bedekte profetieën uit het Oude Testament over de roeping van de gemeente. Waarbij in plaats van over koning en koninkrijk gesproken wordt over herder en over kudde. Dat is koning en koninkrijk, maar op een bedektere manier. Het is hetzelfde, maar het heet niet zo. Dat is onze situatie. En het noemen van de herders in Efeze 4 kun je dus rustig beschouwen als een verwijzing naar Jeremia 3, dit vers. En natuurlijk Ezechiël 34 en Ezechiël 37. Maar die hebben we al aangehaald in verband met Johannes 10. Waar het immers ging over de goede herder die zei, ik heb niet alleen deze stal met schapen, maar ik heb nog een stal met schapen. Die moeten samen een herder hebben. En als Petrus er later over spreekt, die zelf zichzelf ook als herder beschouwde, omdat het 3 keer tot hem gezegd was dat hij dat was, door de Heer zelf. Als Petrus er later over spreekt, dan spreekt hij over de Heer Jezus inderdaad als de opperste herder. En als hier dus het meervoud staat, dan gaat het niet alleen over de Heer Jezus zelf, maar ook over al die herders of oudsten waar Petrus het over heeft en waar Paulus het over heeft. Dus, ik zal u de herders geven naar mijn hart. Let op, naar mijn hart. Dat is een directe, voor de goede verstaander, een directe verwijzing naar David. Want het was een man naar Gods hart. En hij was herder. En het type van de goede herder. Die zullen u wijden met wetenschap en verstand. Nou, er staat zelfs een verwijzing bij naar Efeze 4 in mijn Bijbel. Maar goed. Maar wetenschap en verstand zouden ze ook een verwijzing bij mogen zetten naar Efeze. Omdat daar steeds gezegd wordt dat de hele roeping van de gemeente te maken heeft met alle wijsheid en geestelijk verstand. Die uitdrukkingen worden steeds gebruikt. In 1 Korinthe 2 trouwens ook. Als het gaat om de verborgenheden van het koninkrijk, wordt altijd het begrip wijsheid en verstand ten tonele gevoerd. In de Nieuwtestamentische brieven. Dat sluit regelrecht hierbij aan. Het gaat om het diepere inzicht in deze dingen. En het staat er, en het zal geschieden wanneer gij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land in die dagen, spreekt de Heer, zullen zij niet meer zeggen, en dan denkt u tot zover, hey, zijn ze nou toch gebracht naar Canaan, is het dan toch niet de gemeente? Want er staat toch, vers 16, het zal geschieden wanneer zij vermenigvuldigd en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, dan denk je, nou dan is het toch Canaan, dan is het toch niet de gemeente? Maar dan moet je juist doorlezen, want er staat, dan zullen zij niet meer zeggen, ik vertaal liever met, dan zullen ze niet meer spreken over de ark des verbonds des Heren. En de ark des verbonds, dat weet u, hè, wat dat is. Hè? Dat was die kist, hè, in het heiligdom met de verzoendeksel, de cherubim enzovoorts. Hè? Maar er staat hier, wanneer gij zult, die 10 stammen zult vermenigvuldigd zijn, dan zullen er niet meer gesproken worden over de ark des verbonds des Heren. Ook zal zij in het hart niet opkomen, zo van die 10 stammen, als ze tot geloof komen, dan zullen ze ook niet zeggen, het wordt tijd dat we weer die ark des verbonds des Heren in ons midden hebben, we moeten toch weer een tempel bouwen. Want onze eredienst, onze godsdienst in het algemeen is toch gericht op het midden, opdat het midden onder het volk stond, namelijk die ark des Heren, de ark des verbonds. Maar er staat, het zal niet gebeuren. Er staat zelfs, en zij zullen aan haar niet gedenken, en haar, of namelijk niet bezoeken, of gewoon niet zoeken. Namelijk, zij zal niet weder gemaakt worden. Geen ark des verbonds, nooit meer trouwens. Hè. Hoezo dan niet? Nou, vers 17. In die tijd, en ik ga ervan uit dat we nog steeds praten over onze tijd. Hè? In die tijd zullen zij, die gelovigen uit de 10 stammen, in die tijd zullen zij Jeruzalem noemen des Heren troon. Maar nou wie weer kortsluiting. Want de ark des verbonds des Heren is volgens de Hebreeënbrief des Heren troon. En niet alleen volgens de Hebreeënbrief, ook gewoon volgens Exodus. Want daar staat dat de Heer zetelde op de ark des verbonds, op het verzoendeksel, tussen de cherubim en van tussen de cherubim sprak hij tot het volk. Ik zeg het altijd weer, de Engelse, en sommige Engelse vertalingen zelfs, noemen het verzoendeksel gewoon de mercy seat. De genadetroon wordt het dan in het Nederlands jargon overigens vertaald. Want dat is des Heren troon. Dus er is verband tussen vers 16 en vers 17 hier. Er staat, wanneer dat volk zal verzameld zijn en vruchtbaar zal zijn, dan zal men niet de ark des verbonds in gedachten hebben. Wordt niet overgesproken. Dat is het niet. Nee, waarom niet? Omdat wij daar niet aan denken. Wij denken aan de troon in de hemel. We denken aan, we worden weliswaar verzameld naar Sion uit vers 14... Maar niet de tastelijke Sion uit Hebreeën 12, maar het ontastelijke Sion, boven dus. Daarom zoeken wij de ark des Heren niet beneden, maar inderdaad boven. En dan staat er ook, de diertijd zullen zij Jeruzalem noemen, niet Davids troon, want dat was het, Jeruzalem, Davids troon, Davids residentie. Maar ze zullen Jeruzalem noemen des Heren troon. En dat is natuurlijk waar, want als wij over Jeruzalem spreken in relatie tot de gemeente, dan denken wij niet aan 30 graden noordenbreedte en hoeveel is het oostenlengte ook alweer, weet ik veel. Maar, nee, wij denken daarbij niet aan een Jeruzalem hier beneden, maar, en dat nu is, Galaten 4, maar wij denken aan een Jeruzalem dat boven is, want dat is ons allermoeder, Galaten 4, of we denken aan het hemelse Jeruzalem, waarin wij zijn opgeschreven en waar wij gekomen zijn tot de gemeente van eerst geboren met het dubbele deel, uit Hebreeën 12. Kortom, hier wordt gewoon gezegd, Jeruzalem, in de beschouwing van deze gelovigen uit de 10 stammen, is Jeruzalem niet hier beneden Davids troon, maar het is een Jeruzalem dat boven is, namelijk des Heren troon. En al de heidenen zullen tot haar, daarboven dus, vergaderd worden, namelijk tot dit hemelse Jeruzalem, waar de troon van God zelf, Jehovah namelijk, staat. Heb je dat? Ja, het is moeilijk, maar ik lees het ook in het licht van de Nieuwtestamentische brieven natuurlijk. Maar het gaat echt over de 10 stammen. Ik hoop dat u het verhaal gevolgd hebt. Hè? Het gaat echt niet over 12, het gaat over 10. En dan blijkt de troon in de hemel te staan. En wat de ark des verbonds betreft, dat slaat natuurlijk meer op de tempel. Hè? De tempel is ook de hemel, of in de hemel. En daar zijn troon en tempel, oftewel koningschap en priesterschap, want over die beide gaat het hier dus, zijn koningschap en priesterschap verenigd en één geworden in de hemel. Maar dat is de beschrijving van onze bedeling. Nou, en dan vers 18, en dat lijkt me duidelijk genoeg dan. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En bedenk dat het gezegd wordt in dagen dat het huis van Juda nog gewoon in Judea woonde en dat de 10 stammen weggevoerd waren. Zodat de verwachting was dat als het nieuwe verbond komt en als die echte herder komt, als de Messias komt, dan zal het huis van Israël, de 10 stammen, gaan tot het huis van Juda en weer teruggebracht worden naar Jeruzalem. Als je tenminste gelooft in de letterlijke vervulling van de profetie. Maar hier staat het andersom, hier staat Juda zal gaan naar Israël. Waar is Israël dan? De 10, waar zijn ze? Onder de heidenen. En als ze al één worden, dan is dat op het aardse niveau dat zowel de 10 als de 2 verstrooid zijn. Dat zou in de dagen van Jeremia ook gestalte krijgen. Maar beter is, zij worden één in Christus onder het nieuwe verbond. Waarbij dus het eerstgeboorterecht van dat nieuwe verbond niet gaat naar de Joden, maar integendeel naar Israël, naar de 10 stammen. En de 2 stammen moeten zich aansluiten bij de 10. En het is ook op aardsniveau trouwens gebeurd. Maar dat mag je natuurlijk niet allemaal zo hard op zeggen. Maar het is natuurlijk wel gebeurd, hè. Het Jodendom vindt niet zijn centrum in de Joodse staat. Dat is helemaal niet waar. Als je het op de kaart moet aanwijzen, een plek die aan het Jodendom toe behoort, dan wijs je op de kaart de staat Israël aan. Maar als je het hebt over wat het Jodendom bereikt heeft in de wereld als zodanig, wat het Joodse volk als zodanig tot stand gebracht heeft, dan wijs je niet naar Jeruzalem, hoor. Dan wijs je inderdaad naar, noem eens wat?
Amsterdam,
heel goed, daar was ik nog niet opgekomen. Niet naar het gooien, dat weet je, hè? Dat heb ik alles uitgelegd, hè? Niet naar het gooien. Niet naar Hilversum dus. Maar inderdaad, naar Amsterdam. Maar wat denkt u van Londen? Antwerpen niet te vergeten, ja, natuurlijk, Antwerpen. En wat dacht u van Johannesburg? Leuk, hè, Johannes? Nou goed, laten we wat het is. Maar inderdaad, dat vind je onder de Angelsaksische volkeren. Daar hebben ze een oosterpositie bereikt en hebben ze die nog. Dat is het aardsniveau. Daar gaat het hier natuurlijk niet primair om, maar dat is dan een letterlijke, aardse, zichtbare vervulling van deze profetieën. En dan praten we over het wereldchristendom, zichtbaar, waar te midden waarvan de Joden inderdaad leven. Ze het leuk vinden, daar gaat het niet om, maar daar vinden ze toch hoe dan ook nog de meeste bescherming en kunnen zich het beste ontwikkelen. Maar in de echte betekenis, en dus de hogere betekenis van deze profetie, de eigenlijke bedoeling ervan, is het natuurlijk zo dat uit die 10 stammen de gemeente gevormd wordt, en nou zeggen we het opzet niet christendom, hè? Uit de 10 wordt de primaire gemeente gevormd en de Joden hebben zich daarbij aan te sluiten. Er staat hier, in die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En toen Petrus in Handelingen 15 een uitspraak daarover moest doen, over hoe een mens zalig wordt en tot de Heer komt en tot het Jeruzalem daarboven is, toen zei hij in het Jeruzalem dat beneden is, in Handelingen 15, toen zei hij, dat zeg ik met eigen woorden, toen zei hij, het mag dan zo zijn dat de heidenen komen tot aanvaarding van de God van Israël, maar dat betekent niet, of de God der Joden, hè, maar dat betekent niet dat de heidenen nu moeten geplaatst worden onder de Joodse wetten. Peter zegt, het is net andersom. Want de heidenen komen tot geloof en krijgen deel aan het nieuwe verbond, zal ik dan maar zeggen, en aan de gemeente, zonder dat ze ooit de wet gehad hebben. En Peter zegt, nou, dat moet met de Joden ook. Dat wil zeggen, de Jood moet zalig worden op gelijke wijze als ook de heiden. Zegt hij daar. Dat is wat hij letterlijk zegt. En zo is het natuurlijk ook. Maar als die heidenen primair die heidenen zijn die van de 10 stammen afkomstig zijn, dan betekent het dus dat iemand, dat de Jood op dezelfde wijze moet zalig worden als Israël. Dat betekent dat Juda naar Israël of naar Ephraim zou gaan. Nou, dat is de gedachte hier. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël en niet andersom. Maar in een toekomende bedeling, na nu, is het weer andersom. Dan gaat Israël inderdaad naar Juda. Want dan begint de zaligheid wel degelijk bij de Joden in het geopenbaarde koninkrijk. Het begint met de bekering van het Joodse volk in de 70ste week van Daniel. En daarna ook de bekendmaking en terugverzameling van de andere 10 stammen. Maar hier is de volgende omgedraaid. Nou, dan zeggen we weer, noem maar een tijd waarin dat in de geschiedenis aangewezen kan worden. Er is er geen, of het moet zijn onze bedeling. En dat is het beste bewijs natuurlijk voor de identiteit van de zogenaamde christelijke volkeren. Ze zijn Israël. Van nature. En daar gaat het maar om. Nou, daar laat ik het maar bij.